gemoved ten opzichte van Rusland beschouwen. Of dat nou terecht is of niet. Onterecht in onze ogen. Maar zij zien dat zo. En zij zullen gaan handelen daartegen. En zij zullen minimaal een economische oorlog beginnen. Maar het blijkt dus nu dat ze ook bereid waren om echt oorlog te voeren. Ik vind dat zij veel duidelijker hadden moeten maken vanaf het begin af aan. Oké, jullie kunnen dit gaan doen, maar wij gaan jullie niet helpen als jullie in de problemen komen. Dat was een boodschap die de Europese politici in ieder geval hadden moeten brengen. We gaan niet jullie economie redden en we gaan niet jullie grenzen verdedigen. En dat was wel eerlijk geweest. En in plaats daarvan gingen ze op Maidan staan en zeggen: wij zijn Europese politici en jullie horen erbij. En dat heb ik er onverantwoordelijk gevonden aan het beleid van die Europese politici. En dat staat los van de authentieke wens van de Oekraïners om bij Europa te horen. Een zeer problematische situatie is terechtgekomen, waar zelfs als het goed blijft gaan, als Poroshenko aan de macht blijft, hè, ja, het tientallen jaren zal duren voordat Oekraïne zelfs maar weer uit deze economische achteruitgang heeft opgevangen.
Ik heb begrepen dat op het moment dat Poetin Oekraïne binnenviel, dus de Krim, dat hij die annexatie deed, dat het goed was voor zijn populariteit. Kun je vertellen waarom Poetin, hoe dat werkt? Waarom wil Poetin een stuk land innemen en hoe werkt dat precies onder zijn bevolking? Hoe werkt zijn tactiek eigenlijk hier?
Ja, nou, dat is eigenlijk een van de weinige dingen waar een Russisch politicus weet, hè, dat hij inderdaad altijd zijn mensen kan verenigen als het inderdaad wat dan ook wordt gebracht als een bedreiging van de Russische eenheid, identiteit of de Slavische identiteit. Mm-hmm. Dat hebben we gezien tijdens het Joegoslavië-conflict, hè, waar de toen net uit elkaar gevallen Sovjet-Unie zich ineens enorm engageerde met de Serviërs, hè, die zij als hun, broedervolk zien. Hè. En dat kwam eigenlijk voor het Westen toen als een enorme verrassing. Weet je wel, waar komt enorm? Dat was ook 95% van de Russen steunde ineens de Serviërs. Hè, en zagen hen als een bedreigde entiteit. Hetzelfde gebeurt nu in die Oekraïne-crisis. Die Oekraïne die positioneert zich ineens als zeer pro-Westers en anti-Russisch. Maar je hebt daar op de Krim een hele grote en vrij homogene Russische bevolking zitten. Die voelen zich in zekere zin bedreigd door die nieuwe machthebbers in Kiev. En dan gaat de Russische bevolking die gaat onmiddellijk dat steunen, hè, om die mensen daar te redden. Zo'n soort sfeer. En dan krijg je ineens een enorme eenheid. En dat gevoel van wij zijn als het ware bedreigd. Hè? Wij, de Russische eenheid, het Russische volk, wat een heel complex begrip is, maar goed. Hè? Wij zijn bedreigd. Ja, dat is iets wat blijkbaar, en dat is ook een soort standaard opinie eigenlijk uit de Ruslandkunde, hè? Dat is iets wat diep geworteld is in de Russische cultuur. Mm-hmm. Hè? En daar kun je allerlei verklaringen voor geven. Namelijk, Rusland is eigenlijk altijd binnengevallen door andere entiteiten. Hè? Door Tataren, door Turken, door Europeanen. Europa heeft in de laatste 200 jaar vier keer een hele grote oorlog gevoerd tegen Rusland. Hè? Eerst Napoleon. Toen twee keer Duitsland tijdens de revolutie zijn Fransen en Engelsen nog een keer op grote schaal binnengevallen. Dus ergens is hier ook wel een soort historische basis voor het gevoel van oké, wij worden bedreigd. Maar het is ook een typisch product van identity politics. Hè?
Mm-hmm. En Poetin heeft het nodig. Het is in Poetins belang.
Zeker. Hè? Dit is eigenlijk het enige instrument dat hij heeft om echt die bevolking volkomen achter zich te verenigen.
Kan je iets meer vertellen over de strategie van Poetin?
Ja. Nou, de strategie van Poetin, dat is nog wel, er zit een zekere raadselachtigheid aan. En daar is ook niet echt consensus over, zal ik maar zeggen. Maar wat je wel ziet, en ik denk dat daar wel heel veel consensus over is, dat er ontzettend wordt geïmproviseerd. Hè, dus wat je wel leest in onze media, is dat daar een langdurig plan is om de Sovjet-Unie te herstellen. Hè. Dat is er misschien wel ergens in achterhoofden, en misschien zijn daar ook wel protocollen voor. Maar je ziet in ieder geval in de manier waarop hij op crisis reageert, hè, dat is heel erg improvisorisch. En het lijkt nu wel duidelijk te zijn geweest, hè, dat er in ieder geval bijvoorbeeld voor de Krim een soort plan lag. Dat lag al lang van tevoren, waarschijnlijk al in 2008 of zo. Maar je ziet bijvoorbeeld in de manier waarop ze hebben gereageerd op de Donbass, hè, dat oorlogje wat daar ontstond in Oost-Oekraïne, dat heel erg geïmproviseerd en rommelig en ongestructureerd gaat. Hè, en dat daar ook in de manier waarop ze daarover communiceren, weet je wel, voortdurend andere signalen worden gegeven. De minister van Buitenlandse Zaken, weet je wel, die afspraken maakt. En dat wordt dan weer door een minister van Defensie herroepen. Mm-hmm. En die chaos wordt in zekere zin ook gebruikt om bij hun westerse partners een gevoel van machteloosheid te creëren. Van wat moeten we nou met die gasten, weet je wel. Maar het is ook echt zo. Mm. Hè? En want kijk, als Poetin inderdaad echt de bedoeling had gehad om die Donbass te integreren en te bezetten, dan had hij dat kunnen doen. En als hij daar een goed plan voor had gehad, dan had hij het in 2 dagen gedaan. Hè? En dan had hij ook direct kunnen doortrekken naar Mariupol. Dan word ik even technisch, maar hè, wat werd heel lang gezegd, Poetin wilde Donbass hebben en dan wilde hij naar het zuiden doortrekken, zodat hij een corridor maakt naar de Krim, zodat de Krim echt een deel wordt van Rusland. Want nu zit die Krim alleen maar met een enkel bruggetje aan Rusland vast. En dat is ongelooflijk onhandig en duur en complex. Maar dat is dus allemaal niet gebeurd. Mm. En daaruit blijkt echt wel, ja, het improvisatiekarakter van die buitenlandse politiek. En daar blijkt ook uit dat hij blijkbaar intern het niet helemaal zeker is van zijn zaak. He, dat hij in zijn kleine club van mensen wiens macht hij nog wel echt nodig heeft, met name ook het leger, neem ik aan, he, dat daar geen totale duidelijkheid is over de strategie. Hij verliest eigenlijk gewoon voortdurend de strijd. Dat is eigenlijk, daarom zei Obama op het begin, het is een teken van zwakte, dit. Want als Poetin het goed had gedaan, zal ik maar zeggen, en hij was een goede diplomaat geweest, dan had hij natuurlijk Oekraïne in zijn invloedssfeer gehouden. Mm-hmm. Hè? En dan had hij de Oekraïners het vertrouwen gegeven dat de Russen niet bedreigend zouden zijn. Hè? En dat, dan had hij daar een tactiek voor ontwikkeld. Maar wat hij deed, was een totale corrupte clown daar neerzetten. Hè? Janukovych. Mm-hmm. Om zijn belangen daar te dienen. Ja, en dat wakkerde de anti-Russische gevoelens natuurlijk alleen maar aan. Want ze wisten dat Janukovych een Russische pion was. He, die strijd heeft hij verloren. En wat hij dan doet, en dat heeft hij altijd gedaan, dat heeft hij in Georgië gedaan, dat heeft hij in Moldavië gedaan, dat heeft Yeltsin trouwens al gedaan, en dat doet hij nu dus in de Oekraïne, om dan te voorkomen dat die landen echt volledig in de westerse sfeer komen, bijvoorbeeld lid worden van de NAVO, he, dat is het grote angstscenario, dan pakt hij een stukje van dat land af. En dat is altijd een stukje waar etnische Russen, voor wat dat dan ook weer betekent, maar goed, etnische Russen de grote meerderheid vormen. He, dus in Georgië heeft hij ook 2 hapjes uit het land genomen. Waar de meerderheid van, in ieder geval pro-Russische mensen zitten. En daar worden dan in onmiddellijk allerlei Russische paspoorten uitgedeeld. He, dus dat gratis nationaliteit verkrijgen voor die mensen. Het zijn ook altijd gebieden die armer zijn dan Rusland. Dus die mensen hebben er ook altijd een economisch gewin bij om dan Russisch te worden. Maar die staatjes worden nooit Rusland. Dat worden een soort ja, semi-onafhankelijke vazalstaatjes. Die op geen enkele manier iets van democratische legitimiteit krijgen. Dus dat heb je in Moldavië gezien met Transnistrië. Ja. Dat is zo'n strookje land die door separatisten is bezet en door het Russische leger wordt gesteund. In Georgië heb je twee van dat soort gebiedjes. En in Oekraïne heb je twee van dat soort gebiedjes. En daarmee verzekert hij in ieder geval dat die landen niet lid van de NAVO kunnen worden. Want de NAVO heeft in onze protocollen staan hè, dat een land op het moment dat het toetreedt geen geografisch conflict mag hebben. Hè, of hoe zeg je dat? Dus er mag geen grensconflict zijn op het moment van toetreding. Nou, maar dat is bij al die staatjes wel, dus geregeld.
Wat is jouw standpunt wat betreft het associatieverdrag van Europa en Oekraïne?
Nou, ik ben altijd voor een Oekraïnse emancipatie geweest. En ook richting een Europa. Maar wat ik net al zei, ik heb het eigenlijk verkeerd gevonden hoe Europa hierin is. Hoe ze dit heeft gedaan. Ik vond dat ze een keuze hadden moeten maken. Hè. Ofwel, we gaan inderdaad ons actief inzetten voor Oekraïnse integratie. Maar dat betekent dan ook dat we inderdaad 30 of 50 miljard daarvoor vrijmaken. Om de economische klap die zij daarvoor gaan krijgen op te vangen. Hè, dan moeten we daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Of ze hadden moeten zeggen van tevoren volkomen duidelijk. Jullie mogen erbij, maar verwacht verder niks van ons. Hè? Jullie zullen je wetten aan moeten passen en er komt wat meer vrijhandel. That's it. Er komt geen financiële steun, er komt geen militaire steun, niets daarvan. Dat was dan trouwens ook strategisch gezien, zou ik zeggen, een betere positie geweest ten opzichte van Rusland. Want nu, hè, op die manier, nu kon Rusland de hele tijd zeggen, ja, ze willen Oekraïne inlijven.
Ik onderbreek jij, ja. want de tegenstanders van het referendum zeggen ja. dus dat er miljarden naar de Oekraïne gaan stromen dankzij dit associatieverdrag.
Ja, dat is volgens mij kletskoek. Ja. Hè? En er gaan geld naar de Oekraïne via het IMF op dit moment, hè? Via goedkope leningen of leningen die ze anders nooit zouden hebben kunnen krijgen. Dat zal zeker om heel veel geld gaan, maar dat zijn leningen. En daar zitten allerlei extreme voorwaarden aan. Hè? Dat soort IMF...
Die leningen zijn eigenlijk op zichzelf al controversieel vaak, de IMF.
Heel, heel controversieel, zeker. Ja. En dus daarin gaan er miljarden. En zeker zullen dat ook wel ergens Europese miljarden zijn. Omdat wij natuurlijk, dat geld moet wel ergens vandaan komen. Maar het is niet zo dat er gigantische Europese ondersteuningsprogramma's zijn. Dat staat in ieder geval niet in het associatieverdrag.
Ja, je voornaamste kritiek gaat dan nu over de manier waarop Europa zich voor heeft gedaan naar Oekraïne toe. En dus wat is jouw oordeel nu dan over dat verdrag wat er dan nu ligt en wat uiteindelijk is getekend?
Ja, dat is dan nu heel moeilijk. Kijk, alle ellende heeft nu al plaatsgevonden. Hè? Om nu nog dat verdrag niet te ratificeren, en dat slaat helemaal nergens op. Hè. Dat is ook weer zeer onverantwoordelijk. Hè. Ik vond de politiek van Europa onverantwoordelijk, omdat ze, ja, als het ware, niet de risico's echt hebben ingeschat, niet transparant zijn geweest, niet bereid zijn geweest om echt te engageren, want dat is ook een kritiekpunt van mij. Europa en Nederland ook is eigenlijk nooit geïnteresseerd geweest in Oekraïne. Hè? En dat stuit mij, dat heeft mij ontzettend tegen de borst gestuurd toen ik ze ineens allemaal daar op Maidan zag staan. Timmermans en onze, hoe heet je nou, Van Balen, ja precies.
Die stond daar ook?
Ja, die heeft, nou, dat was de grote vertegenwoordiger van...
Maar waarom stond hij daar? Want hij stond daar dus met een economisch verhaal. Ik heb hem althans nog nooit een ander...
Ideologisch verhaal. Nee, okay. Want hij is een neoconservatief. En die zijn dus voor het, ja, het voor zoveel mogelijk binnentrekken van... Ja, gebieden en hen, nou ja, activistisch democratisch maken, à la Dick Cheney. Liefst zonder bommen, maar als het moet met bommen, zal ik maar zeggen. Dus dat is van Balen. Dus daar zit ook een grote neoconservatieve trend achter. Daarvoor was er dus ontzettend weinig echte interesse voor Oekraïne. Alle interesse was voor Rusland, want daar was de poen te halen. Via de gas en de olie en noem maar op. He, dus daar had je hele grote ambassades. Er werkten 5 of 6 Nederlandse diplomaten op de ambassade in Kiev. Weet je, er werd ontzettend weinig in Oekraïne geïnvesteerd. Er waren geen programma's om samen te werken met Oekraïne. Dat was allemaal heel, dat was wel wat natuurlijk, dat was allemaal echt heel slecht ontwikkeld. En om dan ineens weet je wel, aan te haken bij zo'n protestbeweging, die volledig authentiek is en ook weet je wel, op zichzelf heel oké was. En daar dan te gaan staan en de hoop te vestigen dat Europa hen zou komen redden. Want dat was toch echt wel de hoop die ontstond. En dat dan niet gebeurde. Dus ja, dat heb ik allemaal cynisch en onverantwoordelijk gevonden. Maar ja, dat heeft allemaal al plaats gehad.
Ja.
Alle ellende die daaruit voortkomt, die heeft ook al plaats gehad. En om dan nu nog weer niets te ratificeren, vind ik opnieuw heel erg onverantwoordelijk. Hè? Aangezien dat nu allemaal is gebeurd, ja, dan moeten we ook min of meer doorgaan. Zei ik dat ik het nog steeds eigenlijk, ja, ik vind het associatieverdrag ook zoals het is eigenlijk nog steeds niet oké, omdat er toch ook best wel een militaire component aan zit. Nou ja, dat is dan iets van mijn eigen politieke overtuiging waar ik erg tegen op ben. Dus ik ga niet stemmen. Dat is in ieder geval mijn positie. Hè, omdat ik ook dat hele referendum trouwens vreselijk vind. Ik vind het nee-kamp heel afschuwelijk. Dat zijn ook allemaal opportunisten. Ook mensen die volstrekt ongeïnteresseerd zijn in Oekraïne. En alleen maar dit aangrijpen om hun eigen politieke agenda, namelijk een anti-Europese agenda, te ondersteunen. Hè? Daar wil ik op geen enkele manier aan meedoen. Dus daarom stem ik niet.
Dit is Radio Rad.
Nou, terug in de studio van het referenda analistenteam. We hebben heel veel argumenten gehoord, maar ik denk dat het nu tijd is voor een panel van deskundigen om een oordeel te vellen. We hebben wel veel voorargumenten gehoord, viel mij op. En ik ben toch ook benieuwd, Wouter, stel, jij gaat stemmen op 6 april en je wilt nee stemmen. Wat zouden jouw argumenten dan zijn, jouw voornaamste argument?
Nou, wat ik zo'n beetje gehoord heb en ik lees, ik vind het nee-kamp nou, super negatief en zuur over... alles, het is meer een onderbuikgevoel. Ik zou nee stemmen omdat het associatieverdrag zelf gewoon weinig om het lijf heeft. Dan wel gewoon voornamelijk over dingen als IMF, geld lenen en dat soort dingen gaat. En nou ja, arme landen hele grote bedragen, mogelijk laten maken om hele grote bedragen te lenen. Dat heeft al eerder gebleken dat het niet zo'n heel succesverhaal is gezien Griekenland...
En eigenlijk als, zeg je het
verdrag.
Het is een neoliberaal.
Precies, het is een neoliberaal verdrag. En ik denk niet dat echt de mensen in Oekraïne er wat aan hebben. Waar het niet, dat daar de stemming niet echt over gaat, naar mijn idee.
Nee, maar je hebt natuurlijk van Alina gehoord dat zij vindt dat het... Zij hopen natuurlijk via dit associatieverdrag toenadering te krijgen. Ook op de termijn politieke toenadering. Dus in die zin, stel... Je zou nee stemmen. Ja, dan is dat natuurlijk wel een beetje een klap in het gezicht, denk ik. Van de Oekraïne die toch al behoorlijk in een...
Ja, maar dan heb je het over precies waarom ik ja zou stemmen. Ja. En niet waarom ik nee zou stemmen. Ik zou nee stemmen omdat er dan alternatieven moeten komen. Misschien een beter verdrag en een andere omgang
juist,
met Europa.
Ja, een ander verdrag.
Exact.
Oké.
Okay. Exact. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, DJ Brenda. Waarom zou jij ja stemmen?
Waarom ik ja zou stemmen? Nou, dat is ook hetzelfde onderbuikgevoel eigenlijk van het nee-kamp, maar dan juist in de positieve kant. Ik gun een land als Oekraïne, wat dus al de afgelopen eeuwen heen en weer wordt gestuiterd tussen de invloedssfeer van Rusland en de invloedssfeer van Europa. Ik vind dat een land als Oekraïne gewoon mee mag in de vaart der volkeren en als een associatieverdrag van Europa hun kan helpen bij het oplossen van hun, oplossen bij het verbeteren van hun corruptieproblemen, verbeteren van hun markt en verbeteren van eventueel mensenrechten, dan kan ik daar alleen maar voor zijn.
Duidelijk, duidelijk.
Maar Emiel,
ja.
Nu is natuurlijk de grote vraag, waarom zouden we niet moeten stemmen?
Nou, ik denk dat er echt een aantal hele goede argumenten zijn om niet te stemmen. En het voornaamste argument om niet te stemmen is omdat het een raadgevend referendum is. En ik vind dat echt een heel dubieus argument. Heel dubieus instrument. Je trommelt het hele Nederlandse volk op en vervolgens vraag je het volk om advies. Ik bedoel, als je het hele volk optrommelt, dan is dat best wel belangrijk. Allerlei campagnes worden gevoerd, er worden stemlokalen geopend, er wordt geld voor vrijgetrokken. Laat het dan bindend zijn. Ik geloof dus niet in. Ik geloof misschien wel in referenda, maar niet in raadgevend referenda. En dat zou ik dan het instrument willen boycotten. Er is nog een tweede argument waarom ik ook niet naar de stembus zou willen gaan. En dat is dat we ook nog eens voor een oneigenlijke vraag. Voor een oneigenlijke vraag worden gesteld. Daar heb ik in mijn inleiding al even naar verwezen. De organisatie die dit referenda op touw heeft gezet, Geen Stijl, is niet geïnteresseerd in het associatieverdrag, maar ze zijn geïnteresseerd in uitbreiding van de Europese Unie. En ze doen de hele tijd net alsof dit verdrag erover gaat. Dat wil ik niet steunen. Ik vind dan eigenlijk dat het geen eigenlijke vraag is.
Je bedoelt, de verkiezing zelf is eigenlijk al gebaseerd op een leugen.
Ja, het is niet als jij. Ja, er wordt gewoon gezocht naar een iets wat vagelijk met de uitbreiding van de Europese Unie te maken zou kunnen hebben. En eigenlijk gaat het ze niet eens om de uitbreiding van de Europese Unie, want ze willen lid zijn. Ze willen dat Nederland uit de Europese Unie gaat. Nou, als je daaruit gaat, dan wat interesseert Oekraïne dan? Jij kan eruit, Oekraïne gaat erbij. Dus ik vind het oneigenlijk. Het gaat niet over de Oekraïne, maar het referendum gaat wel over de Oekraïne.
Ze hebben gewoon eerst het beste thema gepakt wat eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft, maar wel.
Je hebt
iets mobiliseert wellicht.
Maar de vraag is nu natuurlijk wel, wat moeten we op 6 april gaan doen?
Ja, goed, mijn conclusie zou zijn, of nagedacht van ja, in principe was ik natuurlijk heel erg voor het ja-kamp. Vanuit solidariteit naar Oekraïne toe. Maar ik moet zeggen dat ik ook nog wel denk dat er gewoon niet voldoende mensen opkomen dagen. Wat een ideale situatie zou zijn. Gewoon dat er gewoon zo weinig mensen dit wat kan schelen of überhaupt de moeite nemen om naar de stembus te gaan, dat het sowieso een hele dure grap is geworden, zeg maar. En ik ga dus in de loop van de dag gewoon de opkomstpercentages bijhouden. Stemlokaal is vlakbij. Mocht het de 30% aantikken, dan ga ik alsnog ja stemmen.
Het is in ieder geval een hele originele strategie.
Nou,
je maakt echt maximaal gebruik van je stemrecht op deze manier. Ja. Jij, Barbara?
DJ Brenda, bitch.
Ik zit in Berlijn.
Ah,
ik heb gewoon gevlucht voor het referendum.
Dus je gaat Wouter machtigen, neem ik aan.
Ja, misschien wel. Ja, ik sluit me wel aan bij Wouters tactiek. Misschien dat ik hem wel 2 stemmen geef. Dan heeft is het wel een sprintje naar een stembus waard.
Nou, kijk aan.
Nou, en voor mij geldt dat 6 april 2016 gewoon een hele deprimerende dag wordt. Want ik word door een rechtscollectief aan mijn haren naar een stembus getrokken om met de regering van Nederland mee te stemmen. Dus dat wordt een hele deprimerende dag. Als ik ja ga stemmen, dan doe ik dat niet met heel veel plezier. Maar toch denk ik dat het noodzakelijk is om ja te stemmen.
Nou, duidelijk.
Nou, het is wel een beetje een deprimerende aflevering geworden zo. Toch? Schenk zei het ook al, dus we zijn weinig winnaars aan dit referendumfeestje.
Nee, en dan heb ik ook nog slecht nieuws ook. Want ik heb begrepen dat het met de sociale misère in Nederland ook steeds dramatischer wordt.
Daar komen we zo meteen terug, inderdaad.
Oh, oké. We zijn nog niet klaar, sorry. Ik dacht dat we klaar waren.
Nee, we moeten nog even de agenda voor de komende week doornemen. Waar gaan we het volgende week over hebben, Emiel?
Oh, natuurlijk, ja. Nou ja, ons referenda-analystenteam staat nooit stil. We hebben in het vooruitzicht een interessant referendum in Engeland weer over de Brexit. Ook weer de Europese Unie als onderwerp. gaat Engeland wel of geen lid blijven van de Europese Unie? Dus daar gaan wij volgende week een voorbeschouwing van geven. Uiteraard radiorad.nl met Wouter, Emiel en DJ Brenda.
En ik had begrepen dat er nog een referendum was over het alsnog aansluiten van Nederland bij de Warschau-pact.
Sociale Misère Index. Naast mij is Guido aangeschoven in de studio. We gaan vandaag naar de Sociale Misère Index. We bespreken aan de hand van 5 vragen. De Sociale Misère Index vertelt ons elke week weer hoe het staat in de landen. Guido, voor jou de eerste vraag. Hoeveel asielzoekers heeft een gemiddeld Nederlands blank gezin al op moeten nemen in zijn huis?
Nou, volgens mij helemaal geen één, want er zijn heel veel asielzoekerscentra. En ja, er zijn genoeg plekken nog.
Oké, dankjewel. Dus jij zegt 0.
Ja.
De index is 0. Oké, volgende vraag. Hoeveel interesse heeft Nederland gemiddeld in Oekraïne?
Gemiddeld de laatste tijd opeens heel erg veel. Ik denk de meeste mensen kenden Oekraïne nog niet. Totdat tenminste dat vliegtuig werd neergeschoten. Maar nu opeens heeft iedereen het over Oekraïne. En
kan je een procent noemen of een cijfer? Hoeveel procent van de Nederlanders heeft werkelijk interesse in Oekraïne?
Ja, ik weet niet, een paar procent misschien.
Paar procent. En
de echt interesse hebben.
En dat is naar jouw inzicht extreem gestegen sinds de MH17.
Ja, ik denk dat het eerst bijna 0% had. Dus het is al een extreme toename.
Oké, inderdaad. Op naar de volgende vraag. Hoeveel dagen zit het huidige kabinet?
Ja, al iets meer dan 1000. En dat is al meer dan gemiddeld een kabinet uitzit. Dus mm-hmm. Dat is al een wonder eigenlijk.
En kan je voorspelling doen voor het huidige kabinet?
Ja, het is de meeste kwaad is al geschied. Dus ze hebben de hele sociale woningmarkt om zeep geholpen. En nog allerlei andere dingen. Dus ik bedoel, het maakt eigenlijk niet heel veel meer uit. Maar ja... Ik kan ook de vraag stellen, hoe lang duurt het nog voor het kabinet Wilders 1 aan de macht is?
Oké, hoe lang duurt het nog voor het kabinet Wilders 1 aan de macht is?
Ja, ik denk toch dat ze de hele rit wil uitzitten. Dus dan zal het voorjaar volgend jaar zijn dat er nieuwe verkiezingen komen. En dat Wilders dan allerlei leuzen gaat roepen. En dan binnen een paar maanden misschien weer stopt. Omdat als zijn leden van... Van het parlement die gaan allemaal rare dingen doen en zo.
En is dat juist iets, als onderdeel van de sociale misère index, is dat juist iets positiefs of iets negatiefs voor de bevolking?
Ja, moeilijk te beantwoorden. Ik bedoel, het levert wel vast allemaal entertainment op.
Goed, dan gaan we naar de volgende vraag. Hoeveel gemiddelde zonuren hebben we per dag op dit moment?
Oei, gemiddeld... Over wat voor een periode?
Deze week.
Oh jee. Wat zou ik zeggen?
Jij bent expert.
Gemiddeld per dag deze week.
Ja.
Jeetje. Ja, de zon komt opeens heel vroeg op en zo. En misschien 6.
Oké, 6. Oké, dan gaan we naar de laatste vraag. Dus deze is ook de belangrijkste vraag van deze sociale misère index. Wat is de huidige koers van de bierprijs in de Vondelbunker? Guido, graag jouw mening erover.
Ja, ik vind dat gulpende bier echt niet te zuipen. Dus ik heb er niet echt een duidelijke visie op. Maar het was altijd 1 euro en dat was altijd heel belangrijk. En als het hoger werd dan 1 euro, dan zou het echt... zou Sodom en Gomorra gewoon uitbreken. En dan zou het echt allemaal niet goed gaan met de wereld. Dus ik denk al nog steeds 1 euro...
Oké, maar jouw vermoeden is dus op het moment dat de bierprijs in de Vondelbunk omhoog gaat, dat dan de Sodom en Gomorra losbarst.
Ja, ik weet niet. Komt er helemaal niemand meer naar de Vondelbunk.
En vind je het reëel?
Het is al heel ernstig.
Vind je het reële dat de, is het een reëel een idee dat de Vondelbunkerprijs bier, Vondelbunkerbierprijs omhoog gaat? Vind je dat een voorspelling?
Nou ja, ik bedoel, het is zo'n slechte management dat alles mogelijk is.
Nou, dit was weer een hele gezellige sociale misère index voor deze week. Guido, bedankt voor het komen naar de studio.
Ja, en dan zijn we aan het einde van ons programma gekomen. En dan gaan we nu nog luisteren naar een pianostuk dat is opgevoerd door een demonstrant op het Maidanplein in Kiev in 2014.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties over onze programma's, neem contact op met Radio Rad via radiorad.nl.
dream of a decent life. Good food, warm bed, soaked in clothes, shoes and clothes. All of my life, I dream of good food, a good loving, shoes and clothes.
Don't take it all. don't take it on. Don't. Don't. Leave some. You can't be greedy. You can't be greedy. Don't take the meat. Don't take it.
I'm a real wild one.
Wild one.
Wild one.
Wild one. Wild one.
Jesus comes early, my son. Der Tag danach, wir fliegen hoch in weißen Wolken. Man trifft gefühlt die Zukunft heute und heute ein.
Akute Krieg. fliegt auf uns zu, der Asteroid mit rötlich-gelbem Schwanz. Tanzt er uns den Todestanz, er macht ein lautes Mach bloß schnell das Fenster zu. Die Urne bangen, entweichen der Zange. Die göttlichen Schiffe mit göttlichen Griffe, wenn sie die keine Angst haben, einfach mit. The rest gets hit.
Alles uns zu teilen, bis es dann kam, das Dein und Mein.